Goedemiddag, ze hebben een testje. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik neem als aan dat iedereen die bij Politiek Vragenuur aanwezig wil zijn, ook aanwezig is. En we beginnen eerst even met de vragen. Wethouder Dix heeft straks nog een mededeling, maar dat komt straks wel even. De eerste vraag die voor ons ligt is de vraag van de ChristenUnie over een spijtzorg. En ik begreep... Oh.
Hij hangt in de lucht,
dus Peter Rebergen wou ik het woord geven.
Ja, hallo voorzitter, ik ben erbij hoor.
Ga je gang.
Ja, dank u wel.
Korte toelichting bij deze vraag.
Ja, bedankt. Een adempauze voor mantelzorgers, dat is wat er een spuitzorg is. Wij vinden het dan ook een belangrijke vorm van ondersteuning van mantelzorgers. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun leven beter in balans houden en de zorg voor hun naasten langer volhouden. In het gesprek met Steunpunt Mantelzorg kwam naar voren dat vraag en aanbod van respijtzorg nog niet altijd goed op elkaar aansluit. Met andere woorden, dat de mogelijkheden van respijtzorg voor zowel mantelzorger als zorgontvanger passend is. Terwijl het inzet van respijtzorg een hoge drempel kent. Mantelzorgers en de zorgontvangers willen namelijk zekerheid dat de zorg veilig en verantwoord is, maar ook passend en vertrouwd. We hebben daarom vragen aan het college hierover, ondanks dat we weten dat de gemeente niet de enige is die hier verantwoordelijk voor is, maar dat ook vanuit de WLZ of ziekenfondswet respijtzorg kan worden verleend, hebben we de volgende vragen aan het college. Op welke wijze faciliteert het college het onderkennen van de behoefte aan respijtzorg? Als mede de acceptatie dat er van respijtzorg gebruik gemaakt mag worden. 2. Is het college van mening dat in Groningen voldoende mogelijkheden zijn voor respijtzorg? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? En vraag 3. Ziet het college mogelijkheden om de vraag naar en aanbod van de respijtzorg te verbeteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Welke rol hebben andere partijen, zoals de zorgverzekeraars, het zorgkantoor en zorgverleners hierin? En hoe kijkt het college naar de samenwerking met deze partijen?
Ja, dank u wel, meneer Rebergen. We hebben ook de vragen kunnen lezen en de wethouder ook. Dus ik geef nu het woord aan de wethouder Jongman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mantelzorgers zijn het onzichtbare goud van Nederland. Ook hier in Groningen zijn ze veelom vertegenwoordigd. Want 1 op de 3 volwassenen in Nederland verleent een of andere vorm van mantelzorg. En dat is een mooie taak. Maar soms ook een hele zware taak. En het is ook niet vrijblijvend, want je kunt niet zomaar even vrijnemen. En dan is het ook toch echt fijn, daar gaat respijtzorg over, dat je even de zorg kan overdragen, zodat je tijd hebt om je op te laden. Het college wil graag bijdragen aan het mogelijk en het geaccepteerd maken van deze respijtzorg. En tegelijkertijd zien we ook, net als de fractie van de ChristenUnie, dat het afstemmen van vraag en aanbod nog niet altijd lukt. Wat we als college al doen om respijtzorg te faciliteren is onder andere het subsidiëren van de uitvoering van de mantelzorgwaardering en de mantelzorgondersteuning bij het steunpunt mantelzorg, wat uitgevoerd wordt door Humanitas Groningen. En Humanitas heeft ook verschillende projecten waarbij vrijwilligers tijdelijk de zorg van de mantelzorger over kunnen nemen. En dan gaat het bijvoorbeeld om een vriendschappelijk bezoek, om gezelschap en contact te bieden. Ook het logeerhuis De Opstap, waar mensen verzorgd kunnen worden. En ook wordt er zorg en ondersteuning verleend bij mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Alle opties staan ook op de website respijtzorggroningen.nl. Dat is een site die wordt beheerd door Humanitas. En wat we ook bijvoorbeeld doen en ook heel erg ondersteunen is subsidie aan het Odensehuis, waar inwoners met dementie terecht kunnen voor informele dagbesteding. Zo zijn er nog veel meer, dus formele vervangende zorg door professionals en dagbesteding, kortdurende opvang. Nou, kortom, ik verwijs u naar de website. Maar wat u al aangaf in uw inleiding is dat dat vanuit de WMO gaat, maar ook vanuit de jeugdwet en ook vanuit de WLZ. En dat zijn dus diverse routes waarop we dat aangeboden wordt. En de vraag van u of dit aanbod dan voldoende is en of vraag en aanbod voldoende zijn afgestemd. We weten inderdaad uit onderzoek dat mantelzorgers het soms lastig vinden om een weg te vinden in de voorzieningen, in allerlei regelingen. En dat het soms ook erg lastig is om aanvragen te doen of dat mantelzorgers niet bekend zijn met al die mogelijkheden. Daarom wil het ministerie van VWS gemeenten daarin graag faciliteren om die toegang te vereenvoudigen en ook de regellast te verminderen. We hebben voor dit project een aanvraag ingediend en die is ook toegekend. En in de meicirculaire, een beetje lang antwoord, hè? Ik zie de voorzitter kijken, maar het is wel een belangrijk thema. In de meicirculaire van 22 ontvangen wij 50.000 euro voor het verbeteren van de toegang tot deze regelingen. Daar kunnen wij een pilot mee draaien, zodat we meer inzicht krijgen in vragen en aanbod rond respijtzorg. En hoe we de afstemming, wat u ook aangeeft in uw vraagstelling, hoe we die daarin kunnen verbeteren. We nemen daarin ook de rol van andere partijen mee, want daar hebben we ook de wijkteams bij nodig. Ook de zorgverzekeraars en ook het zorgkantoor. En het verbeteren daarvan is ook onderdeel van deze pilot. Tot zover mijn beantwoording, voorzitter.
Fijn, dank u wel. Meneer Rehberger, heeft u daar nog een reactie op of wilt u daar nog wat over zeggen?
Nee, lijkt me heel mooi als we die pilot kunnen gaan doen en van daaruit daar ook antwoord op krijgen van hoe we dit vraag en aanbod zouden kunnen verbeteren.
Fijn, dank u wel. Dan kijk ik even rond. Nee, verder niemand een opmerking. Dan ga ik door naar de volgende vraag. En dat zijn de vragen van de fracties van GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid en D66 over de mogelijke sloop van delen van de bedrijfsgebouwen van de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Ik geef het woord aan de heer Leemhuis, maar hij hoeft niet alle vragen weer te herhalen, want we lezen ze ook mee.
Ja, dat is prima. Dank u wel, voorzitter. Ja, de indienende vragen van de indienende partijen is te oren gekomen dat er sloopplannen zouden zijn voor de historische gebouwen van de strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk. Wij willen daar graag meer duidelijkheid over hebben en wat we er vooral aan kunnen doen om zoveel mogelijk daarvan te behouden voor de toekomst. En daarom stellen wij een vijftal vragen die u inderdaad kunt nalezen.
Dan geef ik nu het woord aan de wethouder van de Schaaf.
Ja, nu doet het. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook aan de heer Leemhuis namens namens de andere fracties om deze vraag te stellen. En goed is om hier even aandacht aan te geven, want het gaat hier natuurlijk inderdaad om een gebouw met een herkenbare uitstraling in Hoogkerk. Het is wel zo dat dit gebouw van de voormalige strookkartonfabriek waar we het hier over hebben onderdeel is van een veel grotere bedrijfslocatie. Er staan al meer historische elementen op dat terrein. En het is inderdaad ook bij het college bekend, bij de ambtelijke organisatie bekend, dat er vergevorderde plannen, of in ieder geval plannen zijn, om dit deel van die locatie, dus de halm, het gebouw, te gaan slopen. Ik vertel er zo meteen wat meer over. Ik denk wel goed is om meteen te zeggen dat het bevoegd gezag in deze niet de gemeente is. Wat vaak natuurlijk wel zo bij dit soort projecten is, maar in dit geval de provincie in samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen. En dat heeft te maken met de milieucategorie waarin het bedrijf wat hier zit ondervalt. Dat betekent dat onze formele rol is dat wij advies geven aan de provincie in deze over een eventuele sloop. Met dat advies zijn we de afgelopen tijd wel intensief bezig geweest. En het is goed om daar even wat over te vertellen, hoe we daar tegenaan kijken en wat we zijn tegengekomen. En uw tweede vraag is bent u van mening dat deze gebouwen van een grote architectonische of cultuurhistorische waarde zijn voor Hoogkerk en voor de gemeente Groningen? En het antwoord daarop is in principe ja. Het scoort in de erfgoedinventarisatie die Raap en Mappen in de categorie heeft gemaakt als een soort potentieel gemeentelijk monument. Dus dat het een grote waarde heeft gezien de geschiedenis en de uitstraling, dat onderschrijven wij zeker. Dan is ook de vraag van wat is de formele status nu van het gebouw? Ja, het is een status als monument of een potentieel monument, dus het heeft die status op dit moment niet. Wel valt het pand onder de beschermende werking van de provinciale omgevingsverordening. In de omgevingsverordening van de provincie Groningen 2016 zijn dus instructieregels opgenomen die gemeenten ook verplichten om geïdentificeerde karakteristieke gebouwen in het bestemmingsplan te beschermen in de vorm van een onder meer een vergunningsstelsel voor sloop. Maar in het hele bestemmingsplan voor cultuurhistorisch erfgoed hebben we toevallig net deze week ook weer de volgende stap ingezet. Worden al dat soort zaken geregeld. In de tussentijd is het zo dat om te voorkomen dat in de periode tot aan het kracht van het stelsel van al die ontwikkelingen die we proberen tegen te gaan of te stimuleren, is er een direct werkend verbod opgenomen die voorkomen dat een gebouw zomaar gesloopt kan worden zonder vergunning. Dus in dit geval toetst de provincie ook aan cultuurhistorische waarde of dit gebouw gesloopt kan worden. Uw vierde vraag is vindt u eigenlijk van dat dit goed zou zijn gezien die waarde, even ondanks los even van de formele status die het nu heeft, dat we zoveel mogelijk ons inspannen om zoveel mogelijk van het behoud van het complex te bewaren. Nou, in beginsel is het antwoord absoluut ja op ja. En dat is ook de manier waarop onze adviseurs, onze erfgoedadviseurs de afgelopen maanden ook bezig zijn geweest, zowel met de eigenaar als met anderen, om te kijken van hoe ziet het gebouw eraan toe en wat kunnen we daarvan behouden. Kan het op een of andere manier een plek krijgen in de toekomst? Nou, daar is allemaal naar gekeken. En we hebben ook, het is van groot belang ook dat de eigenaar in zo'n geval zich inspant voor het behoud van dergelijke panden. We hebben geconstateerd dat de huidige eigenaar in ieder geval op zich van hele goede wil is en ook een hele constructieve overlegpartner van de gemeente is dit geweest. Dat is echt iets wat onze eigen erfgoedadviseurs hebben gezien, ook in de aanvraag van de sloopvergunning. De realiteit is wel, en dat hebben ze ook echt met eigen ogen gezien, dat het voormalige hoofdgebouw waar we het hier over hebben, bouwkundig dermate slechte staat is intussen, dat het echt een gevaar vormt voor de omgeving. Dat is niet zoiets wat in de laatste jaren ontstaan is. Het is al een proces van lange tijd, waarin ook vorige eigenaren een rol hebben gespeeld, heeft ook met het gebruik te maken van het gebouw in het verleden. Dus zowel aan de buitenkant als de binnenkant is er op dit moment echt een situatie dat het gebouw, zowel het betreden van het gebouw is zelfs een risico. Hè. Bij het bezoeken van het gebouw kon er maar één iemand naar binnen die ook op de vloer kon staan vanwege het gewicht. Ook in het buurt van het gebouw is het op dit moment bijna riskant om er te lopen, omdat het echt instortingsgevaar is. Met andere woorden, er is alle reden zeg maar, om iets in te grijpen in het gebouw. En gezien de staat van het gebouw lijkt sloop voor een groot deel onvermijdelijk. Er is wel gekeken samen met de eigenaar, dan hebben we het alleen nog de adviesrol hè, die we als gemeente hebben. Van, kun je nou op dat terrein, want er staat nog een ander heel waardevol gebouw, wat veel, ook een potentieel monument langs het water, kun je dat dan wel behouden? Dat is in een veel betere staat. Nou, daar heeft de eigenaar van gezegd dat ze dat hoe dan ook een functie in de huidige bedrijfsvoering heeft en ook wil houden. En ze ook samen gaat kijken hoe kunnen we dat gebouw behouden en ook voor de toekomst daarmee behouden. Voor het gebouw waar de vragen over gaan, ziet het er dus eerlijk gezegd niet zo heel goed uit. De provincie die uiteindelijk de sloopvergunning moet geven, heeft dat nog niet gedaan, voor alle duidelijkheid, omdat er nog een aantal onderzoeken niet afgerond zijn. Dus in die zin kunnen nu al die opvattingen en ook onze opvattingen nog meegegeven worden aan de provincie. We hebben wel geconstateerd dat het behouden van een gebouw in de huidige staat, met de huidige staat vrijwel onmogelijk is. Wat we wel met de advies hebben gegeven richting de provincie, en we hopen ook dus dat, we gaan ook vanuit dat de provincie dat dan ook, als het tot een goedkeuring van de sloopaanvraag komt, dat ook in de voorwaarden aanneemt, dat we zoveel mogelijk elementen kunnen behouden. Dat betekent dat we gevelelementen kunnen behouden. We denken er ook over om de structuur van het pand, bijvoorbeeld de onderste laag, dat die intact kan blijven, zodat bij toekomstige herontwikkelingen, bij uw laatste vraag, wat op dit moment trouwens nog niet aan de orde is, zoveel mogelijk eigenlijk van het karakter en de beeldbepalende karakter van dit mooie gebouw in de toekomst weer hersteld zou kunnen worden, dan wel een plek zou krijgen in de eventuele nieuwbouw.
Dank u wel. Is daar nog een reactie op nodig? De heer Leemhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk met enigszins gemengde gevoelens luisteren naar de beantwoording. Want het is heel mooi om te horen dat actieve betrokkenheid is van de afdeling erfgoed. Dat er ook zeker elementen zijn op het verdere terrein die behouden kunnen blijven. En waar de huidige eigenaar blijkbaar ook zijn best voor wil doen. Dat is heel fijn. Natuurlijk, en ik denk dat ik namens de andere indieners spreek, is het wel teleurstellend te horen dat er misschien voor het gebouw waar we het nu over hebben, dat het te laat voor is. Wat ik daar dan in ieder geval het college wil vragen, is het college bereid om ook dit geluid vanuit de raad, noem het maar een meerderheid van de raad, ook over te brengen actief aan de provincie. En daarbij ook te vragen of de provincie ook blijft zoeken naar mogelijkheden. En dan op zijn minst het behoud van elementen, het behoud van gevels misschien. Dat zou mijn, het zou denk ik, als ik kijk zo naar de mede-indieners, mag ik dat wel vragen. Dat zou wat ons betreft heel mooi zijn. En we horen natuurlijk graag ook in de toekomst hoe het verder hiermee gaat en wat de mogelijkheden zijn. Misschien één laatste vraag nog. Ik begreep ook dat er mogelijk iets is met kolonies van dieren of zo die daar huizen. En dat ook nog iets zou ook een rol speelt in de vraag of al dan niet gesloopt mag worden. Kan het college daar nog iets over zeggen? Dus op twee punten nog een aanvullende vraag.
Geef ik even het woord aan de wethouder om de vraag te beantwoorden.
Ja, dank u wel. Het eerste kan ik kort over zijn. Absoluut, toezegging. Wij delen ook eigenlijk uw opvatting en dezelfde gevoelens ook vanuit het college en ook vanuit onze afdeling erfgoed. Dus het geluid wat u laat horen en ook wat in de, hè, via de media door anderen is gehoord, dat zullen we zeker aan de provincie meegeven. Dat onderstreept denk ik elkaars inzet. Dus het antwoord erop is ja. We houden u uiteraard ook al van de vordering op de hoogte. Het tweede, het klopt inderdaad dat er, wat ik begrepen heb, nog een kolonie vleermuizen zit. Die door de aanvrager niet, ja, het ecologisch onderzoek was niet meegenomen. Dus dat is ook een van de redenen waarom de provincie überhaupt op dit moment nog niet de sloopvergunning zou kunnen afgeven. Dus dat hebben ze ook aangegeven. Dus er zal zo hoe dan ook ecologisch onderzoek moeten plaatsvinden. Het is niet zo dat dat een reden is uiteindelijk om die hele sloop tegen te kunnen houden. Want als daar een goed plan voor komt, dan kan dat natuurlijk met compensatie, et cetera, zou het ongetwijfeld kunnen. Tenminste, ja, daar ga ik dan niet over, maar ik kan me voorstellen dat dat uiteindelijk oplosbaar is. Maar neemt wel, heeft wel als consequentie dat de sloop op dit moment niet verleend kan worden. En dat geeft ons inderdaad wat tijd. Dat klopt. Ik moet wel zeggen, dit heb ik uit tweede hand. Dus als daar kleine, dat technisch niet helemaal klopt, vergeef me, maar dit speelt wel.
Dank u wel. Ik zie dat de heer Dijk nog van de SP nog een vraag heeft.
Ja, voorzitter, een hele korte aanvulling, want volgens mij is de historie van kartonindustrie in Groningen niet te onderschatten. Wij merkten ook al, en de heer Leemhuis die appte daar gisteren over, wij merken ook al dat zo'n fabriek in Hoogkerk echt een rol speelt in de gemeenschap. Dus ook de vraag om bewoners te vragen welke elementen dan misschien behouden kunnen blijven en op welke manier dat moet gebeuren. Want ook bij de halmbuurt en de rattenproblematiek kwamen wij mensen tegen zelf die daar gewerkt hebben en die inderdaad ook als onderdeel van hun buurt zien, zo'n fabriek.
Nog een kort antwoord.
Ja, dat zullen we zeker meenemen en ik kan het zeker beamen wat de heer Dijk zegt. En dat ook de waardering voor industrieel erfgoed, in Nederland zijn we er eigenlijk nooit zo goed in geweest, maar je ziet de afgelopen jaren dat het enorm toeneemt. En de nieuwe bestemmingsplannen die we hebben op het gebied van bescherming van erfgoed, speelt industrieel erfgoed ook een veel belangrijke rol. Ja, waarschijnlijk komt dat voor deze fabriek te laat. Dat is ook een trieste constatering met elkaar, denk ik. Maar we zullen zeker ook bewoners betrekken om te kijken van hoe kunnen we zoveel mogelijk behouden van de geschiedenis van dit bijzondere verhaal. Gebouw.
Fijn, dank u wel. Dan las ik nu even een tussenmomentje in voor de mededelingen van wethouder Dix. Want die moet om 4 uur moet hij nog even iets interessants doen. Dus mevrouw Dix, aan u het woord.
Allemaal interessante dingen, neem ik aan. Dank u wel, voorzitter. En excuses dat ik iets later was. Ik wil graag een mededeling doen over energiearmoede. Want een aantal van u heeft mij een aantal malen gevraagd naar hoe gaan wij nou met die energiearmoede die we met z'n allen denken constateren om. En we zien natuurlijk ook steeds in het nieuws allerlei zaken over energieprijzen die de pan uitreizen. En ook mededelingen vanuit het kabinet. En ik wil u graag meegeven hoe onze gemeente hier mee omgaat. Zoals u weet stijgen de kosten voor energie fors voor huishoudens. Het kabinet verlaagt daarom de energiebelasting met gemiddeld €400 voor een huishouden met een gemiddeld verbruik. Voor veel mensen in de bijstand of mensen met lage inkomens is dit niet voldoende. En het kabinet heeft daarom €200 miljoen vrijgemaakt voor een extra eenmalige tegemoetkoming voor mensen met een lager inkomen. Op dit moment weten we nog niet precies hoe die regeling eruit gaat zien. Maar wat we wel weten is dat het kabinet een bedrag van ongeveer €200 aan alle huishoudens met een bijstandsuitkering gaat betalen. Dat wordt via de gemeente uitgevoerd. Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven hiervoor niets zelf te doen. De tegemoetkoming wordt aan hen ambtshalve toegekend. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer we deze uitbetaling kunnen gaan doen. Dat ligt aan het moment waarop het kabinet klaar is met deze regeling. En zodra die bekend is, zullen we er natuurlijk alles aan doen om deze tegemoetkoming zo snel als mogelijk uit te betalen. En we zijn nu bezig met de voorbereidingen om dit ook zo snel als mogelijk te kunnen doen. Voor inwoners met een uitkering geldt natuurlijk dat ze al bij ons bekend zijn en daarom kunnen wij deze uitkering, of tegemoetkoming beter gezegd, automatisch aan hen uitkeren. Via de maandelijkse nieuwsbrief die bijstandsgerechtigden ontvangen, zullen wij hen hierover informeren. En een aankondiging hebben we voorzien al in de eerste nieuwsbrief van begin januari. Maar daarnaast wil het kabinet deze tegemoetkoming ook verstrekken aan mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. En dan gaat het om werkende armen, IOAW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. En deze groep zal wel zelf bij de gemeente een aanvraag moeten indienen. Wij weten nu nog niet wat de voorwaarden zijn en ook over deze procedure weten we nog niets. De ministeries VNG, Divosa en gemeenten zijn druk bezig om deze compensatieregeling verder uit te werken. Ze streven er natuurlijk naar om dit zo eenvoudig mogelijk te doen. En voor hen zetten wij naast de website ook allerlei communicatiemiddelen in. We proberen via de social media van de gemeente mensen hierop te wijzen. We zullen in de gezinsboden een advertentie plaatsen. Via de wijknieuwsbrieven zullen wij mensen informeren. De nieuwsbrieven van de wij. We hebben natuurlijk al in de afgelopen periode een aantal mensen, met een aantal mensen contact gehad. Die zullen we ook op deze regeling wijzen. Consulenten inkomen in de klantgesprekken zullen erop wijzen. En we zullen natuurlijk nog via persmomenten proberen om mensen zoveel mogelijk hier op deze regeling te wijzen. Dus dit loopt allemaal en ik wilde u graag deze mededeling doen juist voor de kerstvakantie. Zeker deze dagen nu het echt koud begint te worden. Dat u weet dat onze gemeente hier druk mee bezig is. En ten laatste wil ik u nog herinneren aan het raadsvoorstel Fonds Energietransitie. Want dit voorstel staat op de agenda, uw agenda, van februari. En heeft tot doel ook de energietransitie te versnellen en energiearmoede op de meer langere termijn tegen te gaan. Dank u wel.
Ik dank u wel. Is er nog iemand die een vraag heeft aan de wethouder? Nee, dan is haar nu vertrek verleend, zou ik haar zeggen. En gaan we... van dit vragenuur. En dat is een vraag van de SP-fractie over de verrotte balkons, denk ik, en achterstallig onderhoud van de Eikenlaan-flat. De heer Dijk, kan ik u het woord geven?
Jawel, voorzitter. Ja, de Eikenlaan-flat in Selwood van beheer en eigendom van Philips naar Urban Interest in heel veel jaren met achterstallig onderhoud op dit moment. Eigenlijk is de vraag heel simpel. Volgens mij weet de wethouder het ook. De rol van particuliere huurders ten opzichte van hun verhuurder is over het algemeen vrij zwak. En de vraag is, kan de gemeente daar een rol in spelen en dan vrij direct over de rotte balkons door de gemeentelijke bouwinspectie in te zetten? Ik ben er zelf geweest. Ik ben geen technicus, maar ik kan ook goed zien dat die balkons echt niet meer goed zijn.
Ik geef het woord aan de wethouder Van der Schaaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u ook voor deze vragen en ook heel goed dat... u zo huurders bijstaat, want dat komen wij als gemeente ook weer achter op een aantal problemen. Want tot nu toe was het zo, want als uw eerste vraag rond de huurders van de Eikenlaan-flat was dat bij ons in ieder geval bij onze inspectie nog niet bekend. Dat betekent ook dat we op uw tweede vraag van hoe beoordelen we dat nog niet kunnen beoordelen, want we moeten er natuurlijk nog naar kijken. In zijn algemeenheid is het wel zo dat een verhuurder ervoor moet zorgen dat zijn woningen in goede staat verkeren. En een verhuurder ook verantwoordelijk is voor onderhoudsproblemen wanneer er zoals achterstallig onderhoud, lekkage en dergelijke. Dat betekent ook dat huurders daarop een verhuurder kunnen en moeten ook aanspreken. Dan uw derde vraag, hè, van is het bereid, concreet in dit geval, ik kom zo nog even wat kunnen huurders in zijn algemeenheid doen, maar in dit specifieke geval in Eikenlaan-flat, wat gaan we doen? Nou, wij zullen zeker naar aanleiding van uw signaal en uw foto's een van onze bouwinspecteurs langs sturen, dat lijkt ons serieus genoeg. Het is wel van belang, en dat zullen we dan ook vragen, dat de bewoners hun klacht wel degelijk ook formeel blijven melden bij het loket bouwen en wonen. En dan zullen we ook de bouwinspectie zal worden uitgevoerd, er zal worden gekeken wat er aan de hand is. In zijn algemeenheid kunnen bewoners dat ook doen. Hè. Dat kan via de e-mail bij loket bouwen en wonen en ook telefonisch. En dat geldt ook in zijn algemeenheid. Hè. Wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden die huurders hebben, hè, particuliere huurders hebben, als het gaat richting hun verhuurder en beheerder, wanneer het onderhoud van de woningen in gebreken blijft. Het begint inderdaad altijd bij meld je bij de verhuurde beheerder. En je kunt dat ook, er is ook bijvoorbeeld een standaard gebrekenbrief. Hè, de Rijksoverheid heeft er bijvoorbeeld informatie over hun website waarmee je dus een melding kan maken. Mocht dat niks opleveren, dan is inderdaad ons loket bouwen en wonen via de voorgenoemde gegevens de plek om wat te doen. En ook als signalen op een andere manier bij ons binnenkomen, bijvoorbeeld via de heer Dijk of anderen, zullen wij actie op ondernemen als wij het idee hebben dat het ernstig genoeg is.
Meneer Dijk, was dat een voldoende antwoord? U blijkt helemaal content te zijn. Dan denk ik dat we aan het einde zijn gekomen van dit politieke vragenuur. En sluit ik deze vergadering af. Niet nadat ik iedereen bedankt heb voor zijn aanwezigheid.